welkom hier in de kerk en u die vanavond met ons verbonden bent, ook hartelijk welkom in deze samenkomst waarin we stilstaan bij drie dingen. Dat is in de eerste plaats bij de tekenen der tijden, de voortekenen. In de tweede plaats bij de grote verdrukking. En de derde plaats bij de wederkomst van Christus. Wij gaan nu eerst zingen Psalm 93. De versen 1, 3 en 4. De Heere regeert de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Verdien maar, Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, de versen 1, 3 en 4. Sterker dan het geweld dat u almacht palen stelt. U hebt het tijdens uw omwandeling op aarde ook laten zien. Dat ook de wateren zijn in uw macht en in uw hand. De stormen, de wolken en de winden. De discipelen dachten op de zee van Tiberias dat ze zouden vergaan. Maar u kwam over het water, u kwam door de golven en u bent naar hen toegekomen om het tot hen te zeggen: heb goede moed, ik ben het, vrees niet. En Petrus mocht dat woord dat u sprak geloven. En hij nam de proef op de som: als u het bent, zo gebied mij tot u te komen op het water. En u hebt het tot hem gezegd: kom. En hij stapte overboord in het geloof dat op u zag. Heere, wij bidden u om dat geloof dat op u ziet en op uw woord en dat op u vertrouwt. Te midden van alle stormen en golven waarin wij dreigen te verzinken. En dat is in deze tijd toch wel op een hevige manier naar ons toegekomen. Het aantal besmettingen neemt nog elke dag toe. En het is toch een heel dreigend gebeuren. En ook onze regering weet niet precies wat ze daar moeten doen. Ze hebben wel maatregelen genomen, maar ze weten niet wat het effect daarvan zal zijn. Heer, het ligt in uw hand en het ligt in uw macht. Gij zijt veel sterker dan het geweld dat uw almacht palen stelt. U bent ook veel sterker dan het geweld van een pandemie. U bent veel sterker dan het geweld van de duivel, die erop uit is om ons te vernielen. En u bent ook veel sterker dan de weerstand van het mensenhart om voor u te buigen. We beleiden het voor u, Heere, dat we daar van nature niet toe geneigd zijn. Die ook niet toe bereid zijn. Integendeel, het tegenovergestelde is het geval. Maar nu mogen we een gedeelte van uw woord, dat gaat over die tekenen der tijden, de voortekenen, die gaat over de eindtijd. En die gaat over uw wederkomst. Heere, wilt u vanavond zelf in ons midden zijn. Hier in de kerk, bij de mensen thuis. En geef dat uw woord ingang mag vinden in de harten, dat het daar mag worden bewaard. Het is een waarschuwend woord, het is ook een woord dat een appel doet op ons hart, om ons vertrouwen op u te stellen. En dat is de doorgaande lijn in uw woord, altijd maar weer. Stel op de Heer in al uw vertrouwen. U tracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw. Volstandig bouw, verlustig u met blijdschap in de Heere, zo zal hij u in liefde en gunst aanschouwen en u schenken wat uw hart van hem begeert. En niet tot u vluchten, Heere, die zult u niet beschamen. Hoe mogen we vanavond dan ook tot u vluchten? In de nood van deze tijd, met onze zonde en schuld, dat als u met ons in het gericht gaat, het geldt voor alle mensen, het geldt voor de hele wereld. Maar het geldt ook voor ons. Als u met ons in het gericht gaat, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar dan bidden wij u, Heere, zie ons dan nogthans aan in uw lieve Zoon. Want u hebt hem gezonden naar deze wereld. Niet om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. En uw discipelen waren van een andere gezindheid. Toen de Samaritanen hem niet wilden ontvangen, toen hebben ze gezegd: zullen we bidden dat er vuur van de hemel neerdaalt en deze verteert zoals Elia gedaan heeft. Maar toen hebt u gezegd: jullie weten niet van hoedanige geest je bent. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. En daar pleiten wij op, Heren. Ook nu wij het vanavond hebben over die voortekenen, over die grote verdrukking en over uw wederkomst op de wolken van de hemel. Geef dat we ook door uw woord vanavond worden gebracht tot het geloof voor het eerst of opnieuw. En als u ons tot dat geloof hebt gebracht, mogen we dan versterking van dat geloof ontvangen door de overdenking en de verkondiging van uw woord. En als dat nog niet met ons het geval is, Heren, als we nog in de grond van de zaak zonder uw leven, En het roer van ons scheepje in eigen hand hebben. En denken dat we het zelf wel kunnen redden. Heere, wilt u dat verzet, dat heimelijke verzet in ons hart tegen u breken? Uw macht is groot. U bent veel sterker dan het geweld. Ook van het geweld van het ongeloof. U kunt het overwinnen. En ons alle luisteraars, kijkers thuis en hier in de kerk, voor het eerst of opnieuw brengen aan uw voeten. In overgave aan u, in onderwerping aan u. In het vertrouwen op u. We bidden u, Heer, voor de hele gemeente, wees in ieder nabij. Ook allen die met ons verbonden zijn en die hier misschien ook wel graag hadden willen zijn. Heren, Chris Oosterbrugge zit ook vanavond thuis. Wilt u ook hem nabij zijn? We kregen de groeten van hem. Wilt u hem zegenen, Heren? En al die anderen die worden verzorgd in een verpleeghuis of waar dan ook. Die ziek zijn, we dragen ze alle aan u op. Heere, ontferm u over ons. Zegen ons in ons zingen. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En geef een ieder uw zegen die een taak ook heeft in deze dienst te verrichten. Zegen ons in ons luisteren en in ons spreken. En geef uw dienaar een hart om de dingen die gij in uw woord ons hebt willen openbaren te mogen verstaan. En dat dan ook vanavond te mogen uitdragen. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen Matteüs 24, de versen 15 tot en met 35. Matteüs 24 vanaf vers 15. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vluchten op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de vruchte en de zogende vrouwen die dagen. Toch bid dat uw vlucht niet geschiet in de winter nog op de Sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig niet is geweest van het begin van de wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot u zal zeggen, ziet hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse christen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderen doen, alsodat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet hij ze in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, schijnt tot het westen. Alzo zal het de toekomst van de zoon des mensen wezen. Want dan waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen, zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste daarvan. Een leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet u dat de zomer nabij is. Alzo ook u lieden, wanneer u al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Voordat we dit woord overdenken, zingen wij eerst nog uit Psalm 119, vers 45. 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Dat het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En uw trouw zo gunstig toegezegd zal elk geslacht, ja, het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht en door uw hand bereid. Haar stam blijft vast, al wisselen haar tonelen. 119, vers 45. Straks al gezegd, we moeten onderscheid maken tussen de voortekenen, tekenen der tijden noemen we die dan, aan de ene kant, en de grote verdrukking die daarop volgt, en de wederkomst van Christus aan het eind. Die drie dingen houden ons vanavond bezig. En ik zal u zeggen, ja, waarom of ik tot dat onderscheid gekomen ben, onderscheid te maken tussen de voortekenen van de wederkomst van Christus, de grote verdrukking en de wederkomst van Christus zelf. Ik heb altijd wel heel erg gezeten met dat woord uit Pericoop die we gelezen hebben, vers 34. En misschien u ook wel. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Ik heb daar in de loop van de jaren toch wel heel wat vragen ook over gehad. Waar slaat dat op? Bedoelt de Heer Jezus toch niet te zeggen dat hij zo spoedig terug zal komen? Zolang dat geslacht dat daar op aarde was, sinds tijdens zijn omwonen op aarde, dat hij dan ook zou meemaken. En komt daar ook niet de gedachte uit voort die er leefde, onder andere bij de Thessalonicenzen, dat zij allemaal de wederkomst van Christus tijdens hun leven nog zouden meemaken. En hebben de apostelen toch ook niet in die richting wel gesproken? Dat zijn tijd nabij is en dat zijn wederkomst heel dichtbij is. Maar ja, Petrus zegt dat natuurlijk ook al in zijn zendbrief. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Nou, al deze dingen blijven zoals ze altijd al zijn geweest. En dan zegt Petrus, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Met andere woorden, Petrus zat toch ook al wel met die vraag. En mensen in zijn omgeving zaten met die vraag. Maar ja, ik heb toch ontdekt dat wij nauwkeuriger, laat ik het dan zomaar moeten zeggen, dat zeg ik ook tegen mezelf, dat we nauwkeuriger moeten lezen dan dat we misschien altijd hebben gedaan. De Heer Jezus maakt in dat 33e vers onderscheid tussen al deze dingen en vervolgens dat het nabij is voor de deur. Al deze dingen en dat het nabij is voor de deur. En dan denken wij, al deze dingen, dat zijn al die oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentieën. Dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, de liefde van velen zal verkillen enzovoort. Al deze dingen, en dan de valse profeten, de valse Christus, al deze dingen. Als al deze dingen geschied zullen zijn, dan zal het einde komen. Maar er zit nog wat tussen. En wat zit daar dan tussen? Daar zit de grote verdrukking tussen. In vers 21 staat er, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin van de wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. Dus een grote verdrukking die nooit eerder is geweest, en die dus, zegt Jezus, maar één keer komen zal, en daarna ook niet meer zal zijn. En van die grote verdrukking zegt de Heer Jezus in vers 22, en zo de dagen van die verdrukking niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Zo groot zal die verdrukking zijn. Ja, dan kan je natuurlijk niet zeggen van alle verdrukking die er in deze wereld is. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die hebben wel daaronder gezucht. Ja, denk de mensen in de concentratiekampen, hebben misschien wel gedacht. Is dit niet de grote verdrukking waar het dan in Matteüs 24 over gaat? Ik wil dat zeker niet kleineren. Want er is natuurlijk ook heel veel verdrukking. Dat kan ook in ons persoonlijk leven zijn. Je moet ook zeggen, dat is ook nu het geval met deze pandemie. Dat is ook een verdrukking. Maar je kan ook niet zeggen dat dat de grote verdrukking is. Er zijn er wel die daar heel zwaar onder lijden. En dat geldt natuurlijk voor een heleboel dingen. Er zijn mensen die verschrikkelijk moeten lijden aan een vreselijke ziekte. Maar je kan toch niet zeggen dat dat in het algemeen voor alle mensen geldt. Daar is wel sprake van verdrukking. Maar niet een zodanige grote verdrukking als hier staat, dat als die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden. En waarom worden die dagen verkort? Dat heeft de Heer ook gezegd. Dat is ter wille van de uitverkorenen. En ja, waar moet je dan aan denken? Je moet denken aan wat er staat in Hebreeën 11. Aan het eind. Daar gaat het over mensen, christenen, die zijn uitgerekt geworden en hebben de aangeboden verlossing niet aangenomen, omdat God iets beters over hen voorzien had. En, zegt Hebreeën 11, dat hebben ze gedaan door het geloof. Moet je eens voorstellen, hè? Dat je op een pijnbank wordt gelegd en dat je uit elkaar wordt getrokken. Die instrumenten die hadden de Romeinen toen ook al. En andere martelwerktuigen. Ja, denk ook aan de kruisiging van de Heer Jezus. Denk ook aan alle andere martelingen die christenen hebben moeten doorstaan. Hoe ver kan dat gaan? Wat kan een mens verdragen? Misschien dat u daar zelf ook wel eens bang voor bent, hè? Stel je dat toch eens voor. Dat wij die verdrukking zouden meemaken, die mensen de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En mensen nu in Noord-Korea en andere landen van de wereld nu moeten meemaken. Wat kan een mens verdragen? We horen natuurlijk soms ook getuigenissen van christenen die heel ver zijn gegaan. De verdrukkingen die ze hebben ondervonden, die heel ver zijn gegaan. En waar ze toch door het geloof doorheen mochten gaan. En toch zijn ondersteund en geholpen. En dan denk ik aan dat woord dat Jacobus spreekt. Dat de Heere met de verdrukking en de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Opdat gij ze kunt verdragen. En daar gaat het hier eigenlijk ook over. Als die dagen niet verkort werden. Hoe lang, o heilige en waarachtige, wordt er gebeden in de openbaring Johannes. Breekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. Zou de Heere dat niet zien en zou hij dat niet opmerken? De Heere Jezus zegt hier, ja, dat zal de Heere wel opmerken. Want hij zal die dagen van die grote verdrukking, zal hij verkorten. Terwille van de uitverkorenen, opdat zij niet zullen bezwijken in die grote verdrukking. En ik verbind dat maar met wat hij ergens anders zegt. Met die grote verzoeking die over de gehele aarde komen zal. Want die verdrukking is ook een grote verzoeking. In welk opzicht dan? Een verzoeking om van als wij tot het geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, om daarvan af te vallen. De hele Hebreeënbrief zou je kunnen zeggen is één grote vermaning om toch stand te houden en niet af te vallen van het geloof. Nou, als die dagen, als die verdrukking, misschien heb je het in uw eigen leven ook wel eens ervaren, dat er dingen gebeurden dat u zei, dat kan ik niet meer verdragen, dit kan ik niet meer hebben. Heren, o heren, geef toch uitkomst in deze nood. Heren, ontferm toch over ons. En laat ons niet verloren gaan. En bewaar er ons voor. Dat wij in de verdrukking en in de verzoeking tegen u zouden opstaan. En dat we ons tegen u zouden verzetten. En dat we van u en van uw woord zouden afwijken. Bewaar er ons voor. We zijn er niet te goed voor. Maar dan zegt de Heere hier dat hij die dagen zal verkorten terwille van de uitverkorenen. En wie zijn dan die uitverkorenen? Denk ik aan een woord van de Heer Jezus, die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter en die weduwe, weet u wel. Hè, wie zijn dan de uitverkorenen? Dat zijn degenen die dag en nacht tot hem roepen. Die dag en nacht tot hem roepen. Die hem niet los kunnen laten, net als Jacob, totdat hij ons zegent. En die nou dag en nacht tot hem roepen. En die altijd weer hun hulp en hun heil van hem verwachten. Die hoeven, dat zeg ik op voorhand, lieve mensen, die hoeven voor die grote verdrukking niet te vrezen. En waar het om gaat en waarom de Heer dit ons wil zeggen en verkondigen, dat is dat wij, wanneer die verdrukking komt, of welke verdrukking wij dan ook moeten ondervinden, wanneer die verdrukking komt, dat we toch ons zullen verlaten, zullen vertrouwen op het woord des Heeren. Ons zullen toevertrouwen aan wat Hij ons beloofd heeft. En die het beloofd heeft, die is getrouw, die het ook doen zal. En in dat geloof mag je dan leven. Eenmaal, dan mag je zalig leven en ook eenmaal zalig sterven, dit geloof. En dan als je in dit geloof mag leven, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak, een zeeën droog. Dat we mogen zeggen, o zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten, waar wij zijn in het vaderland. Ik wil nu het hoofdstuk nader bezien. En het vers voor vers met u doornemen. En vanaf vers 15. Eerst gaat het over de gruwel der verwoesting. Waarvan gesproken is door de profeet Daniël. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over een gruwel. Dat is in het Grieks een woord dat ook afgod kan betekenen. Wanneer je de afgod ziet, zult zien staan. De afgod van de verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. De eerste vervulling van dat woord, dat zien wij in het jaar 168 voor Christus, toen Antiochus Epiphanes een afgodsbeeld plaatste op het brandofferaltaar in de tempel in Jeruzalem. En dat was een ontwijding van de tempel van de ergste soort. En de profeet noemt dat de gruwel van de verwoesting. En het woordje verwoesting kan je ook vertalen met de ontvolking. Als er een afgod geplaatst wordt in het centrum van de eredienst, dus dat was in de tempel toen, in Jeruzalem, als er een afgod wordt geplaatst in de tempel in Jeruzalem, dan komt het volk niet meer naar de tempel. Want wat hebben ze er dan nog te zoeken? Ze komen daar niet naar de tempel om een afgod te aanbidden. Dus daarom wordt dat genoemd de gruwel van de ontvolking of van de verwoesting. Dat is ook gebeurd toen Antiochus dat had uitgespookt. En je kan zeggen, een tweede vervulling zie je bij de verwoesting van de tempel. Dan is er nog geen sprake van een afgod, maar het is wel het voorspel van wat Jezus hier zegt. Die hele tempel is verwoest. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting. Waarvan gesproken is door de profeet, staande in de heilige plaats. Wie het leest, die merken erop. De Heer wil zeggen, let er nauwkeurig op. Dat als dan die in Judea zijn, vluchten op de bergen. En dan gaat het naar mijn overtuiging hier al over het begin van de grote verdrukking. Ja, wanneer is nou sprake van de gruwel der verwoesting in het heiligdom? Ik verbind dat ook met wat Paulus schrijft over de antichrist. De antichrist die in de tempel Gods zal zitten en zichzelf vertonende dat hij God is en zich als God laat aanbidden. Ja, ook dat kan je zeggen, dat is de gruwel van de verwoesting. Dat is de ontwijding van de tempel. Dat is het tegenovergestelde van wat de Heer hiermee heeft bedoeld. Ik verbind dat met wat er staat in Openbaring 17. En dan gaat het over de koningen der aarde. En dat loopt uiteindelijk uit op verbond met het beest. En dan staat er, en die koningen die zullen met het beest het gezag, de heerschappij over de wereld in 1 uur, heel merkwaardig dat er staat over, in 1 uur uitoefenen. En wat betekent dat? Ik kan het allemaal niet in detail nog eens nader uitwerken. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat de duivel plaatsneemt op de troon van de wereld. En met alle religies afrekent. En dan blijft er nog maar 1 religie over. En dat is de religie, de aanbidding van de Satan. Die erop uit is om alle goeds uit deze wereld weg te werken. Die het goede kwaad zal noemen en het kwade goed zal noemen. En die erop uit is om alles tegen te staan wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is de antichrist. En sommigen hebben gezegd, is dat niet de paus? Ja, er zijn pausen geweest die wel de trekken hadden van de antichrist. Maar wat ik uit het geheel van de Bijbel afleid, dat is dat het nog erger is. Want de paus heeft niet met alle geboden van God gebroken. En dat ga je zeggen, dat is zelfs nog niet het geval met Mohammed. Hij heeft ook antichristelijke trekken. Maar de antichrist, dat is het ergste wat er is. En als die antichrist verschijnt, als die in het centrum van de wereldheerschappij, maar ook, ja, ik kan zeggen in het centrum van de kerken, voor zover ze dan nog bestaan, zichzelf laat aanbidden en zich vertoont als een god en in de plaats van God de heerschappij over de wereld zal uitoefenen. Dat is het begin van de grote verdrukking. Wanneer je dat zult zien gebeuren, en ja, Openbaring zegt dat zal in 1 uur gebeuren. Het zal een korte tijd zijn. Wanneer je dat zult zien gebeuren, ja, die op het dak is, dat wil zeggen, zo kort zal die tijd zijn, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet terug om zijn klederen weg te nemen. Daar heb je dan geen tijd meer voor. Als je dat dus zult zien, die gruwel der verwoesting, als die grote verdrukking komt, een wede bevruchtende zoon van de vrouw in die dagen, ja, dan mag je wel bidden dat die dat dan niet zal overkomen. Bid dat de vlucht niet geschiedde in de winter, nog op de Sabbat. In de winter als je niet meer kan gaan. Dan moet je daar denken natuurlijk aan wegen die in Palestina dan onbegaanbaar zijn. En nog op de Sabbat, als de poorten van de stad gesloten zijn en je niet naar buiten kunt gaan. Want als dan zal grote verdrukking wezen hoe danig het niet is geweest. Zo, dat heb ik daarnet al genoemd. Van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zo. Terwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden. En wat zullen ze dan zeggen in die dagen? En daarom is het ook goed om onderscheid te maken tussen de voortekenen van die grote verdrukking en de wederkomst van Christus. Wat zullen ze dan zeggen? In die tijd van de grote verdrukking, dan zoekt iedereen natuurlijk naar uitkomst en naar redding. Dan zullen ze zeggen, zie hier is de Christus of zie daar. Er zullen valse Christussen opstaan en zeggen, en zullen er velen verleiden. Zullen zelfs grote tekenen en wonderheden doen. Al zodat zij, die het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ja, dat hangt samen met een gedachte die leeft bij de Joden in die dagen, dat de Messias eerst een tijd verborgen zal zijn en dan als het ware uit het, is heel merkwaardig dat die gedachte leefde, maar dat kan je lezen bij verschillende rabbijnen in die tijd, en dat die dan als het ware ineens uit de verborgenheid, uit het niets tevoorschijn zal komen. Ja, en daarvan zegt de Heer Jezus, dat was toen niet het geval. Ze weten allemaal dat hij in Nazareth is opgegroeid en we weten ook dat hij in Bethlehem is geboren. Dus dat was niet op een verborgen plaats. Maar hier zegt de Heer, dat moet je dan niet geloven. Als ze dat zullen zeggen, in die tijd van die grote verdrukking, ziet hier is de Christus of ziet daar, gelooft het niet. Want de wederkomst van Christus is aanstaande. Die tijd van de grote verdrukking die gaat vlak aan de wederkomst van Christus vooraf. Wat je dan moet doen, dat is biddend uitzien naar zijn wederkomst. Zijn wederkomst verwachten. En als hij terugkomt, dan hoef je niet te denken, is hij het nou wel of is hij het nou niet. Want er staat, gelijk de bliksem uitgaat, vers 27, van het oosten schijnt tot het westen, als er zal op de toekomst van de zoon des mensen zijn. Als het nou 's avonds donker is, en het gaat onweren, en weerlichten, en je ziet de bliksemgichten door de lucht vliegen, denk je dan bij jezelf, wat is dit nou? Denk je dan, wat zou dat nou zijn, hè? Gaan er soms vliegtuigen door de lucht? Dan weten wij allemaal, dat is de bliksem. Zo klaar als de dag. En dan noemt de Heer nog een voorbeeld. Als je waar het dode lichaam zal zijn, dan zullen de arenden vergaderd worden. Dat is ook zo'n tekst waarvan ik altijd heb gedacht, wat betekent dat nou? Maar voor mezelf is daar het licht toch ook vandaag over opgegaan. Ik heb nog niet zo lang geleden ergens gelezen dat aasgieren in Afrika, Azië, met name in gebieden waar wilde dieren zijn, die andere dieren weer verslinden, dat in die omgeving, in die plaatsen, aasgieren heel hoog in de lucht rondcirkelen. En onder die aasgieren zijn verspieders. De grote zwerm van aasgieren zit heel hoog in de lucht. Die zitten zo hoog in de lucht dat je ze met de blote ogen nauwelijks kan zien. Maar de verspieders die zitten wat lager. En die verspieders die verkennen wat er op de aarde gebeurt. En als ze een kadaver zien, dan vliegen de verspieders pijlsnel naar beneden. En die hele grote zwerm van aasgieren boven in de lucht, die worden daardoor opgeroepen om mee naar beneden te gaan. En dan komen ze als een grote zwerm met z'n allen op dat kadaver af. En de Heer Jezus zegt, als je nou die aasgieren naar beneden ziet komen, dan weet je dat daar dat dode lichaam is. Dan hoef je daar niet over te praktiseren. Dan denk je niet bij jezelf, wat komen die aasgieren doen? Die aasgieren die komen alleen maar naar beneden als er een kadaver is. Anders komen ze niet. En zo zal het ook zijn, zegt de Heer, in de toekomst van de Zoon des Mensen. Als hij komt met grote kracht en heerlijkheid op de wolken van de hemel, dan zullen de mensen niet vragen, wie is dat nou? Er staat ergens anders. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En daar staat dan in vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Zullen de Zoon des Mensen zien komen met de wolken van de hemel. Met grote kracht en heerlijkheid. Dat zijn komst gaat nog met een teken gepaard. En een kerkvader, Gilles Ostermes, heeft ooit gezegd dat teken dat samenhangt en dat samengaat met de wederkomst van Christus, dat is het kruis. En het is, ik heb het nog eens nagekeken, 9 jaar geleden heb ik hier ook ergens over gepreekt. En toen kreeg ik daarna een berichtje van iemand en die zei, sterrenkundigen hebben met een grote telescoop een kruis in de hemel waargenomen. En ik kreeg toen via een mail, kreeg ik dat teken van het kruis. Ik heb me daar zeer over verwonderd. Het is heel bijzonder dat ze via de telescoop dat teken hebben gezien. Want het ziet eruit als een verzameling sterren. Dus ik kijk nou naar die lampen die hier aan het plafond hangen van de kerk. Zo zag ik dat ook. Dat leek op een heel aantal sterren die samen, deze lampen hangen in één richting. En als er nou nog een paar dwarslampen bij hangen, dan vormen die ook samen het teken van het kruis. En zo was dat ook met die sterren. En daar moest ik weer aan denken toen ik hiermee bezig was. In ieder geval, en u zult zeggen, ja, waar baseer je dat dan op? Nou ja, dat is op dat getuigenis van Chrysostomus. En er zijn er anderen die dat ook hebben overgenomen. Als dat gebeurt, dat is het in ieder geval. Als dat gebeurt, dan zullen we allemaal beamen. Dit is het teken van de Zoon des Mensen. Kruis heeft alles te maken met het teken van de Zoon des Mensen. En als je dat teken ziet, dan zal ook de Zoon des Mensen zelf komen met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal er niemand zeggen, wie is dat nou? Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ja, er staat zelfs, en zullen alle geslachten der aarde wenen. Daar zullen ze over wenen. Zullen daar raar over wenen. Dat en Joden en heidenen Christus hebben verworpen. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. De bazuinen die zullen klinken bij verschillende gelegenheden. Staat ook in 1 Korinthe 15. Die kondigen de opstanding der doden aan. En als u dat bazuin van groot geluid zult horen, dan zullen de engelen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Uit alle vier winden van het ene uiterste van de hemel tot het dus vanuit de hele wereld. Zullen de uitverkorenen, wie zijn dat? De uitverkorenen. Dat heb ik daarnet gezegd. Dat zijn degenen die dag en nacht tot hem bidden. En die hun heil en hulp alleen van de Heere verwachten. Dat zijn de uitverkorenen naar het woord van de Heer Jezus zelf. En die zullen dan bijeenvergaderd worden. Van alle windstreken. Dat zal voor de uitverkorenen, voor de gelovigen, zo spreekt ook het laatste artikel van de Nederlandse geloofbelijdenis, een dag van grote vreugde zijn. We verwachten die dag met grote blijdschap om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus. Maar voor al degenen die Jezus in hun leven hebben tegengestaan, die het woord van God hebben tegengestaan, die met zijn dienst hebben gebroken, voor die zal het een dag van rouw, van grote benauwdheid zijn. Want hij zal zeggen tot de bokken die aan zijn linkerhand staan, deze die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, breng ze hierin en sla ze voor mijn voeten dood. Maar de uitverkorenen, de gelovigen uit Joden en heidenen, die hun heil van hem hebben verwacht, tot hem zal worden gezegd, komt in, gij gezegende van mijn vader, en beërft dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Dat is het bijzondere van de vijgenboom in Israël, Palestina. Vrijwel alle bomen in Palestina verliezen in de winter hun bladeren. Er is één boom die zijn bladeren. Ik zeg het helemaal verkeerd. De meeste bomen houden hun bladeren. Maar er is één boom die zijn bladeren verliest. En dat is de vijgenboom. De vijgenboom laat in de herfst zijn bladeren vallen. Dat is niet alleen maar hier, maar dat is ook in Palestina. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wat gebeurt er nou in het voorjaar? Dan zie je dat die vijgenboom weer gaat uitbotten. En die vijgenboom die kondigt de zomer aan. Nou, dat is ook een, als het ware, gelijkenis, een illustratie. De Heer zegt, als je nou die vijgenboom ziet uitbotten, dan weet je dat het nabij is. Voor de deur. Voorwaar ik zeg, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En al deze dingen, dat zijn die voortekenen. Want de Heere heeft daar onderscheid tussen gemaakt. Tussen al deze dingen en het einde en de grote verdrukking. Dus die voortekenen, die zijn er alle eeuwen door geweest. Daar hebben we het al meer over gehad. Hè? Die oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentie, aardbevingen en zo. Zijn er alle eeuwen door geweest. Maar die grote verdrukking die moet nog komen. Maar al deze dingen, zegt Jezus, die zullen geschieden. En dit geslacht zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen, al deze voortekenen zullen geschied zijn. En dat is uiteindelijk uitgelopen op de verwoesting van Jeruzalem. Daar heeft dat zijn vervulling gekregen. Totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Nou ja, ik noem dat, ja, 70 is dat in vervulling gegaan. En dan moet je zeggen, al die dingen die de Heer Jezus voorzegd heeft, hij had het ook bij een andere gelegenheid natuurlijk ook al gezegd. Hier zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Dat is ook in vervulling gegaan. En de Heer wil, de Matthäus wil zeggen, hij geeft dan door wat de Heer gezegd heeft. De hemel en de aarde, vers 35, het laatste vers. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. We mogen in al die dingen die er gebeuren zien, dat het woord dat de Heer gesproken heeft, zal worden vervuld. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Maar ook de voorzegging van dat naderende einde, dat zal gebeuren. En als we die dingen zien gebeuren, we zien ze vandaag gebeuren, die voortekenen, dan weten we dat dat einde dichterbij komt. En daar moeten we ons op voorbereiden. We moeten ons voorbereiden op twee dingen. Dat is op die grote verdrukking en op de wederkomst van Christus. En dat ligt heel dicht bij elkaar. En hoe kunnen we er ons op voorbereiden? Er is maar één manier. We komen er maar op één manier doorheen. Dat is door het geloof dat op Jezus ziet. Dus het vertrouwen dat we op hem mogen stellen. In nood en dood is voor ons zijn volk, zijn gunst, zijn genade oneindig groot. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. En daar komt het op aan. Dat we door dat geloof mogen leven. En hoe komen we aan dat geloof? Dat is door de verkondiging van het woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. En zo deze dingen in u zijn, bij u zijn, ze zullen u niet onledig en onvruchtbaar laten. En zo gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, dat is de manier om aan Christus verbonden te zijn en te blijven. Daarom ben ik heel blij en dankbaar dat u er vanavond bent. En dat u thuis ook met ons verbonden bent en dit woord van de Heer Jezus mag horen. En dat geldt voor ons allen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Halleluja. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heer, we danken u voor het woord dat wij mochten horen, dat wij we mogen uitleggen, dat wij tot ons mogen nemen. We willen daar straks ook nog met elkaar over spreken. Laat het een lamp zijn voor onze voet en een licht op ons pad. En wilt u ons zegenen en ons voorbereiden op dat naderende einde, op die grote verdrukking. U hebt gezegd, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Heren, en u hebt ook gezegd bij monden van Jacobus, u zult met de verzoeking en de verdrukking ook de uitkomst geven, omdat gij ze kunt vertragen. Laat de verdrukking en de verzoeking niet te erg en niet te zwaar zijn, dat we eronder zouden bezwijken. Maar geef dan met de verzoeking ook de uitkomst, Heren. Dat wij in de nacht van de verzoeking en van de verdrukking toch ons geloof en ons vertrouwen op u mogen stellen. En u niet verloochenen en u niet verlaten. En die in u gelooft, dat hebt u gezegd, die zal niet beschaamd worden. Maar het is niet uit ons, Heren. Het is uw gave, schenk het ons, uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 91. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woord. Psalm 91, vers 1.